Hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat de dominee van Zitten. In deze dienst is er dankzij heilig avondmaal. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, zondag 26 november, s'morgens om 9:30, dominee van der Wind. In deze dienst herdenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. S'avonds om 6:30, dominee van Zitten. Collecte, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de instandhouding van de eredienst. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang is psalm 63 vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, toen ik nog heel klein was, ging ik wel graag met mijn moeder mee naar de winkel. En ik wist precies bij welke winkel ik graag wilde zijn. Want ja, dan kreeg je wat. Koekje bij de bakker of een stuk worst bij de slager. Werd je blij van. Alleen, één ding was altijd lastig. Als je dan dat koekje of die worst kreeg, dan keek mijn moeder me al aan. Jouw moeder misschien vroeger ook wel. En dan zei ze, wat zeg je dan? Ja, en ik durfde niet zo goed, maar dan moest je natuurlijk dankjewel zeggen. Ik was verlegen. Nou zijn we vanavond samen in de kerk. om te leren te danken. Want misschien wel niet omdat we zo verlegen zijn, maar van onszelf zijn we niet zulke dankbare mensen. Terwijl we vanmorgen iets heel moois hebben ontvangen. En ik hoop, jongens en meisjes, dat jij dat in je hart ook hebt meegemaakt. Dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven. Als je in Hem gelooft, dan mag je zijn kind zijn. Maar zijn we nu ook echt dankbaar als je dat gelooft? En dan gaan we vanavond twee dingen leren. Mag je straks, jongens en meisjes, thuis onder de koffie vertellen. Twee woorden, twee manieren om dankbaar te zijn. En er zit maar één letter verschil in. Twee woorden met één letter verschil. Als het goed is, weet je het straks aan het einde van de dienst. Gemeente, we gaan samen zingen. Psalm 86, vers 3 en vers 6. We mogen het wonder bezingen. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. En ook dan het gebed. Leer mij naar uw wil te handelen. En de dankzegging. Heer mijn God, ik zal u loven. Psalm 86, vers 3 en vers 6. We gaan horen naar de regel der dankbaarheid. De 10 woorden van de Heere onze God. En ons amen daarop is het gebed, de afsluiting van de berijming van de 10 geboden. Gezang A, vers 9. Och of wij uw geboon. Daar heb je het eerste woord van die 2. Gebod volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. En dan komt die dankbaarheid. Gun door het geloof in Christus krachten om die geboden te doen uit dankbaarheid. Toen sprak God en hij spreekt ook vanavond al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus, die heeft deze wet volkomen gehouden en leert ons achter hem aan om in een leven van dankbaarheid deze geboden te houden, samengevat in zijn woorden, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we de Heer om zijn Heilige Geest. Hoogste Majesteit, Uw naam roepen we aan. Nu we hier samen opnieuw mogen zijn. Waar vanmorgen de bediening der verzoening was. Het hoorbare evangelie. Het zichtbare evangelie. De tekenen van brood en wijn. Mogen we nu vanavond opnieuw ons voor u verootmoedigen. En in ons gebed bij u komen. En Heere, u weet hoe we gekomen zijn. Misschien met diepe dankbaarheid. En met verwondering. Omdat we het vanmorgen mochten ervaren. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat we ons mochten sterken. In de Heere onze God. En dat we daarom hier vanavond zijn. Om u onze dank te betonen. En om ook onderwijs te ontvangen. Hoe we dat kunnen doen. Dat het ons voorgezegd wordt. Om in spoor van uw geboden te gaan. Om een biddend leven te leiden. In een verlangen. Naar uw wil te handelen. En in uw waarheid te wandelen. Misschien, Heere, is het donker in ons hart. Konden we vanmorgen niet aangaan. Omdat er iets blokkeerde. Iets tussen zat. De duivel ons het misschien moeilijk maakte. Heere God, als nou vanmorgen donker was, zou u het dan vanavond licht willen maken? Het donker op doen klaren en alles weg willen nemen wat tussen u en ons instaat. Dat bidden we in het bijzonder voor diegenen onder ons die er niet onverschillig onder zijn, maar die het zich niet toe durven eigenen. Heere, wilt u alles wat in de weg staat, wegnemen, uit de weg ruimen, opdat we niemand overhouden en niemand zien, dan de Heere Jezus alleen, geeft de duivel geen plaats. Heere, als we ons koud voelen, en misschien onszelf wel als onverschillig, betitelen, maar toch niet weg konden blijven. Grote God, voor u is toch niets te wonderlijk. U kunt toch ons hart openbreken en uw liefde uitstorten. Dat hebt u de eeuwen door toch hier gedaan, waar uw gemeente samenkwam. En wereldwijd, Heere, wilt u het dan vanavond ook aan hen doen. We bidden voor onze kinderen en onze jongeren. Heere God, die nog veel hebben te leren om eenmaal belijdenis te kunnen doen en aan het avondmaal te kunnen gaan. Maar die tegelijkertijd nu al door het geloof uw kind kunnen zijn. En hier met verlangen kunnen zijn om heel dicht bij de Heer Jezus te zijn. Om u meer en meer lief te hebben. En die ook niets anders willen dan in spoor van uw geboden gaan. Maar die ook wel de trekking ervaren van de wereld, van de boze, de macht van de zonde. Heere God, wilt u ook onze kinderen en onze jongeren vervullen met uw geest. Om ze die smalle weg te doen gaan, die naar het leven leidt. Ja, Heere, hoe het er bij ons ook voor staat, u weet ervan. En in alle dingen en voor ons allemaal geldt, geef ons uw Heilige Geest. Opdat het goed mag zijn hier vanavond in de kerk. Zegen in spreken en in luisteren, ook thuis met ons verbonden, opdat u de eer mag ontvangen die u waard bent en dat we zo als gesterkte mensen de week ingaan, de wereld ingaan, om getuige te zijn van u en het heil dat in ons is. Dat bent u toch waard, Heren? Doe het dan. Niet omdat wij het verdienen, maar omwille van uw grote naam. En hoor ons in Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Gemeente, we openen vanavond het woord van God. Allereerst 1 Samuel 30. En vervolgens uit het Nieuwe Testament Handelingen 13. Onze eerste schriftlezing is 1 Samuel 30. We hebben nu gelegenheid het hele hoofdstuk door te lezen en ook het vervolg tot ons te nemen. En vervolgens lezen we uit het Nieuwe Testament Handelingen 13. Het gedeelte dat we bij de voorbereiding ook hebben geopend. In Samuel 30 vanaf vers 1 horen we samen het woord van God. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland en in Ziklag. Ze hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand en hun vrouwen, hun zoon en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hem was om te huilen. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd, Ahinoam uit Jisrael en Abigaël, de vrouw van Nabal uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hen te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zoon en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En David zei tegen de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod. En Abjatar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de Heere en zei, zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En hij zei tegen hem, achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. David ging op weg, hij en de 600 mannen die bij hem waren. En toen ze bij de beek Besor kwamen, bleven de overgeblevenen achter. Maar David achtervolgde hen, hij en 400 mannen. Maar 200 mannen die zo moe waren dat ze de beek Besor niet konden oversteken, bleven achter. Ze vonden een Egyptische man in het veld en brachten hem bij David. Ze gaven hem brood en hij at en ze gaven hem water te drinken. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en 2 rozijnenkoeken. Hij at en zijn geest kwam in hem terug, want hij had 3 dagen en nachten geen voedsel tot zich genomen of water gedronken. Daarna zei David tegen hem, van wie bent u en waar komt u vandaan? Toen zei de Egyptische jongen, ik ben de slaaf van een Amalekietisch man, maar mijn heer heeft mij achtergelaten omdat ik 3 dagen geleden ziek geworden ben. We hadden een inval gedaan in het zuiderland bij de Geretieten dat aan Juda toebehoort en in het zuiderland van Caleb en we hebben Ziklag met vuur verbrand. Toen zei David tegen hem, kun je mij naar deze bende brengen? Hij zei, zweer bij mijn God dat u mij niet zult doden en dat u mij niet zult overleveren in de hand van mijn heer. Dan zal ik u naar deze bende brengen. En hij bracht hem erheen en zie, Ze lagen verspreid over het hele gebied, etend en drinkend en feestvierend vanwege heel de grote buit die ze meegenomen hadden uit het land van de Filistijnen en uit het land van Juda. David sloeg op en in van de schemering tot aan de avond van de volgende dag. Er ontkwam niemand van hen, behalve 400 jonge mannen die op kamelen reden en ontvluchten. Zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen hadden. Ook bevrijdde David zijn twee vrouwen. Niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, tot de zonen en dochters toe. En niets van de buit, ja niets van alles wat zij voor zich meegenomen hadden. David bracht het allemaal terug. David nam ook al de schapen en de runderen mee en ze dreven die voor het eigen vee uit en zeiden, dit is de buit van David. Toen David bij de 200 mannen kwam die zo moe waren geweest dat ze David niet hadden kunnen volgen en die ze bij de beek Besor hadden laten achterblijven, gingen die David en het volk dat bij hem was tegemoet. David naderde tot het volk en vroeg naar hun welstand. Toen namen alle slechte en verdorven mannen onder de mannen die met David meegetrokken waren het woord en zeiden, omdat zij niet met ons opgetrokken zijn, zullen wij hun niets geven van de buit die wij gered hebben, maar aan ieder alleen zijn vrouw en zijn kinderen. Laten zij die meevoeren en weggaan. Maar David zei, zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat de Heere ons gegeven heeft. Hij heeft ons bewaard en heeft de bende die op ons afkwam in onze hand gegeven. Wie zou in deze zaak naar u luisteren? Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn. Ze moeten samen delen. En dit is vanaf die dag af en voortaan zo geweest. Want hij heeft het tot een verordening en bepaling ingesteld in Israël tot op deze dag. Toen David in Ziklag kwam, stuurde hij een deel van de buit aan de oudste van Juda zijn vrienden en zei, zie een geschenk voor u van de buit van de vijanden van de Heere. Het werd gegeven aan die in Bethel, aan die in Ramoth in het zuiderland, en aan die in Jatir, en aan die in Aroer, aan die in Sifmoot, en aan die in Estamoa, en aan die in Rachel, aan die in de steden van de Jeremaëlieten, en aan die in de steden van de Kenieten, en aan die in Horma, en die in Borasan, en aan die in Atach, en aan die in Hebron, en al de plaatsen waar David geweest was, hij en zijn mannen. Tot zover onze schriftlezing uit het Oude Testament lezen we nu uit Handelingen 13, de versen 16 tot 24. De versen 16 tot 24. We lezen die vanavond om nog één keer die prachtige woorden tot ons te nemen over de man naar Gods hart, maar ook vanwege het 19e vers, wilt u daar ook bijzonder op letten. Handelingen 13 vanaf vers 16. Toen stond Paulus op en wenkte met de hand en zei, Israëlitische mannen en u die God vreest, luister. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen ze vreemdelingen waren in het land Egypte. En hij heeft hen met een machtige arm daaruit geleid. En die heeft gedurende de tijd van ongeveer 40 jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. En nadat hij in het land Kanaan 7 volken uitgeroeid had, verdeelde hij hun land onder hen door het lot. En daarna gaf hij hun ongeveer 450 jaar richters tot aan de profeet Samuel. En van toen af vroegen zij om een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende 40 jaar. En nadat hij hem had afgezet, verwekte hij David voor hen tot koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden, ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël, volgens de belofte, de zaligmaker Jezus doen voorkomen. Nadat Johannes, voorafgaand aan zijn komst, eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering gepredikt had. Tot zover de lezing van het woord van God. Kerntekst voor deze avond, die vindt u in onze eerste schriftlezing, 1 Samuel 30, de woorden uit vers 7b en vers 23a. Uit vers 7 deze woorden: breng mij toch de efod. En vers 23a. Maar David zei: zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat de Heere ons gegeven heeft. En vanuit die twee teksten is het thema voor deze avond boven de preek: dankbaarheid in gebed en liefde. Dankbaarheid in gebed en liefde. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen uit Psalm 99. Psalm 99. Over de wet van God die Hij ons geeft om in dankbaarheid Hem te gehoorzamen. Dus het zesde vers van Psalm 99. Uit zijn heiligdom, in een wolkolom, heeft Hij zijn wet bij hen ingezet. Ook vers 7. Dan gaat het over het verhoren van het gebed en het vergeven. En hoe goed is het om op deze zondag van woord en sacrament God te eren. Ook met de woorden van vers 8. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99 vers 6, 7 en 8 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. En voorafgaand mag u gave geven voor de Heere en zijn dienst. breng mij toch de efod. Maar David zei, zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat de Heere ons gegeven heeft. Deze twee kernteksten zetten ons op het spoor van dankbaarheid in gebed en liefde. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is een lofpsalm. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En ook vers 8, waarin we het wonder mogen bezingen dat het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Psalm 89, vers 1 en vers 8 is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, 14 dagen terug hadden we op catechisatie in Bruchem een opdracht om uit een aantal tegeltjes die we via de beamer op het scherm zagen, een keus te maken uit een heel aantal tegeltjes over dankbaarheid. Welke spreekt je het meest aan? En het viel me op dat een heel aantal jongeren in de verschillende groepen koos voor dit tegeltje. Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat we vergeten er dankbaar voor te zijn. En inderdaad, we komen dankbaarheid tekort. Voor de gewone dingen in ons dagelijks leven. En misschien zelfs voor het diepe wonder van Gods genade in Christus. Dat woordje dankbaarheid, dat laat zich maar heel moeilijk verbinden aan het woordje moeten, aan een plicht. Dankbaarheid is eigenlijk geen opdracht, maar een levenshouding, een innerlijke begeerte. Want ja, als dankbaarheid een moeten wordt, als het niet vrijwillig gebeurt, ja, dan hoeft het eigenlijk al niet meer. Ouders kunnen wel tegen hun kinderen zeggen, wees beleefd, of doe je best, maar niet, wees dankbaar. Die houding die kun je niet eisen. Hooguit kun je leren om dankbaarheid te uiten. Wat zeg je dan? Dank u wel. Dat is niet omdat dat kind niet dankbaar is, maar omdat het kind het moet leren uiten. Nou, als je nou echt gelooft en in je hart mag ervaren dat de Heer Jezus je zonde vergeven heeft, dat je zijn kind mag zijn, dat je door het geloof gered bent, dan kan het toch niet anders dan dat je dankbaar bent. Hopelijk heb jij het vanmorgen mogen proeven. Die reddende genade van God en mogen proeven dat de Heere goed is. Dat je mag sterken in de Heere, jou, uw God. Hoe uiten we dan onze dankbaarheid? Nou, dan komen we bij David twee dingen tegen. Nadat hij zich gesterkt heeft in de Heere zijn God. En als hij dan van God alles weer terugkrijgt, wat hij kwijt was, wat hem lief was, hij gaat zijn dankbaarheid tonen. Jongeren, wat zou de beste manier zijn om God je dankbaarheid te tonen? Eigenlijk geeft onze catechismus daar best een verrassend antwoord op. En ik denk dat daar toch wel heel veel voor te zeggen is. Je zou misschien verwachten het gebod. Je uit je dankbaarheid door je aan Gods geboden te houden. Het leven naar zijn wil. En dat is ook heel belangrijk, hè? in het leven van de dankbaarheid. Maar onze catechismus noemt als eerste iets anders. Als belangrijkste stuk van de dankbaarheid niet het gebod, maar één letter anders, jongens en meisjes. Het gebed. Het gebed. Waarom nu net het gebed om je dankbaarheid te tonen? Ik moest daar even over nadenken. En toen dacht ik, ja, als je nou denkt aan die oude moeder daar in het verpleeghuis. En de zoon en de kleindochter komen langs. Ma, wat wil je hebben voor je verjaardag? Weten we eigenlijk al wat ze gaat zeggen, hè? Niks. Ik vind het al fijn als jullie er zijn. Dan is het goed. Want ze houdt van haar kinderen en ze weet dat haar kinderen en kleinkinderen van haar houden. En dan is het dicht bij elkaar zijn. Dat is voor oma het belangrijkste. Nou, met eerbied gesproken. Dat is nou ook wat de Heere zo graag ziet. Dat we dicht bij hem zijn. En hoe kun je dichter bij God zijn dan in je gebed? Dat is de beste manier om je dankbaarheid te tonen. Dat je iedere dag bij God te vinden bent in je gebed. Een biddend leven. En dat bewaart dan ook nog eens een keer voor heel veel zonde. Hoor je dat, jongeren? God wil niets liever dan jou vaak vinden aan zijn genadetroon. Om hem te danken. Om hem te aanbidden. Om tot hem te bidden. Mag ik je vragen, leef jij zo en leeft u zo? Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. En weet je, als je zo'n biddend leven mag leiden, dan leer je in je bidden ook om Gods wil te verstaan in je leven. En dan word je ook gewillig gemaakt om naar zijn wil te leven. Avondmaalgangers, we gaan zo'n beetje gelijk met David van tafel. Hij sterkte zich in de Heere zijn God. En hopelijk mocht u dat vanmorgen ook zo ervaren. En wat gebeurt er dan met David? Wat doet hij dan? Wel, vers 7. En David zei tegen de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod. En Abjatar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de Heere. Hier doet hij wat we bij hem gemist hebben. God raadplegen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. David vraagt om de efod. Dat woordje hebben ze maar gewoon in het Hebreeuws laten staan. Daar is eigenlijk geen vertaling voor. Wat moet hij ermee? Nou, en wat is het eigenlijk? Nou, het is een deel van de prachtige kleding van de hoge priester. Het is waarschijnlijk helder wit geweest, met gouddraad en hemelsblauw draad. En die efod had twee schouderstukken met aan beide kanten van de schouder een edelsteen. Zo hier ongeveer, jongens en meisjes. Een edelsteen. En op die edelstenen stonden de namen van de stammen van het volk Israël. Die stonden daarin gegraveerd. De hoge priester die droeg zijn volk dus steeds op zijn schouders. En voorop aan die efod was een borstlap vastgemaakt. En in die borstlap zaten 12 stenen vastgemaakt. En op iedere steen ook weer de naam van één van de stammen. Dus die hoge priester die droeg het volk op zijn schouders. En hij droeg ze op zijn hart. Nou ja, dan denk je toch vanzelf aan de Heer Jezus, vind je niet? Onze Heer Jezus, die zijn kinderen op zijn schouder droeg. Jongens en meisjes, zie je hem gaan, die goede herder. Met het schaapje op zijn schouder. Mag jij zijn, hè, zo'n schaapje van de goede herder. Op zijn schouder. En hij draagt ze op zijn hart. En is dat niet waar we ons vanmorgen in mochten versterken? Om je gedragen te weten op zijn schouders en in zijn hart. Als dat geen dankzegging oproept. En u die niet aan het avondmaal ging. Waarom eigenlijk niet? Ik weet, er kan zoveel zijn, maar u beseft toch wel dat zonder het geloof in de Heer Jezus, zonder bekering, jezelf buiten dat heil plaatst. En ik weet, het kan een strijd zijn in het leven. Maar zonder een plekje op zijn schouder en zonder een plekje aan zijn hart redden we het niet, gemeente. Nu niet en in ons sterven niet. Bekeer je dan tot hem. En al durfde je niet vanmorgen. En ik weet dat er zijn die ermee worstelen. Mag ik je dan vanavond toch weer de Heer Jezus verkondigen? En mag ik je hem zijn schouders aanwijzen? Die namen daarop. En mag ik je hem op zijn hart wijzen? Op zijn zondaarsliefde. En weet, al kon u niet vanmorgen. En jonger, al kun jij nog niet omdat je nog geen belijdenis deed. Weet, op zijn schouders en aan zijn hart is er plaats voor u en voor jou. Maar dan die efod. Abjatar bracht de efod bij David. Eigenlijk dus dat kledingstuk. Toen raadpleegde David de Heeren en zei, zal ik deze bende achtervolgen, zal ik ze inhalen? En hij zei tegen hem, achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen. En u zult de gevangenen zeker bevrijden. Een briefje uit de hemel. Daar hebben we nog wel eens behoefte aan. En David ook, kennelijk. Dat God zijn wil bekend maakt in de kleine dingen in ons leven en in de grote dingen. Heren, hoe moet ik met mijn familie en alle spanningen omgaan? Heren, mag ik via deze datingsite op zoek naar een relatie? Heren, ga ik in u weg als ik een andere baan zoek? Heren, mag ik het nou voor mezelf weten? Van die schouders en dat hart van u. Je zou wel eens een briefje uit de hemel willen krijgen, toch? En wat doet David dan hier met die efod? Ja, dat is nog niet zo heel duidelijk, maar het lijkt het meeste hierop dat die efod, dus dat is dat schouderkleed met dat tasje eraan, dat in dat tasje ook nog eens de Urim en de Tumim zaten. Twee voorwerpen. Ik wil het niet zomaar stenen noemen, want dat weten we ook niet zo precies. Maar twee voorwerpen waarmee God zijn wil kenbaar maakte. We weten er heel weinig over. Ze komen op andere plaatsen in de Bijbel wel voor en waarschijnlijk betekenen die woorden lichten en volmaaktheden. Urim en Tumim. Lichten en volmaaktheden. En onze kanttekeningen zeggen dan, het heeft God beliefd door deze zijn klare, duidelijke en volmaakte antwoorden te geven aan de hoge priester. En het valt hier ook op, de priester is erbij. De Urim en de Tumim. Meer weten we niet. Waar het soort dobbelstenen? Dat het lot geworpen werd? Nou, ik hou maar op met gissen. En dan laten we staan wat er staat. Hij, de Heere, zei. God gaf antwoord door de ezel. Toch een briefje uit de hemel. Wat wij ook wel eens heel graag zouden willen in ons leven. Hadden we maar een efod, denkt de jongere dan misschien. Ook voor het leven in dankbaarheid. Een briefje uit de hemel. Nou gemeente, we hebben een briefje uit de hemel. Een hele lange, hier ligt hij. Het geopenbaarde woord van God. En leven vanuit dit woord. Daarin mogen we zoeken naar de wil van God. En vergeet dan vooral dat gebed niet. Om bidden te zoeken. Om in de weg van God te gaan. En zo je keuzes biddend te maken. In de weg van dankbaarheid. Iemand zegt, nou dominee, u had voor dat stuk van de dankbaarheid wel een ander gedeelte uit kunnen zoeken hoor. Vers 17, David sloeg op en in van de schemering tot aan de avond van de volgende dag en er ontkwam niemand van hen. Dat is wel bloedrode dankbaarheid dan. En sommige gemeenteleden zeggen dan zelfs, ja dominee, met dat Oude Testament, daar kan ik eigenlijk niks mee. Geweld allemaal. Dan zou ik u vanavond wel mee willen geven, gemeente, dat onze Heer Jezus Christus dat nooit heeft veroordeeld. En het is heel opvallend dat in onze tweede schriftlezing we dat nog eens hebben gelezen in vers 19. En nadat hij in het land Kanaan 7 volken uitgeroeid had, verdeelde hij hun land onder hen door het lot. Kijk gemeente, een dankbaarheidsleven vraagt ook om met geloofsogen naar de Bijbel en naar de wereldgeschiedenis te kijken. En als je met geloofsogen hiernaar kijkt, dan zie je een heilige God. Een God die torent over de zonde. Eer dat hij ze ongestraft liet blijven, heeft hij ze op zijn lieve zoon, de Heer Jezus, gelegd. Maar wat denkt u? Hoe zal het hen vergaan die geen borg hebben? En die de Heer Jezus Christus niet als hun zaligmaker hebben? Dan zul je zelf de toorn van God over de zonde moeten dragen, want God kan de zonde niet hebben. Hij kan het niet hebben als zijn naam door het slijk wordt gehaald. Hij kan het niet hebben als kwetsbaren telkens weer de dupe zijn. En wat kwam er onder die volken rondom Israël een geweld voor? Wat hebben die Amalekieten bijvoorbeeld Israël op laffe wijze van achteraan gevallen? Er werden kindoffers gebracht. God bestraft het kwaad. In Deuteronomium 18 staat, want iedereen die zulke dingen doet is een gruwel voor de Heere. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de Heere uw God deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. God die gaat het kwaad met wortel en tak uitroeien. Hij is een heilige God die met recht en reden torent over de zonde. Misschien helpt het ons een klein beetje. Afgelopen week begreep ik dat een van de laatste bolwerken van IS vernietigd is. En dan denken wij toch bij onszelf, ja dat was nodig, dat moest. Het was een bedreiging voor de wereldvrede, een bedreiging voor tallozen. En zo is het ook met Gods vijanden. Hij komt om de aarde te richten. En door zijn volk heen ging hij de weg bereiden voor de Messias die komen moest. Voelt u iets van de heiligheid en de majesteit en de gerechtigheid van God? Niet alleen in het Oude, maar net zo goed in het Nieuwe Testament. Vanmorgen is de liefde van God voor zondaren verkondigd, opdat we ons zouden sterken in Hem. Mag ik u vragen, wat moet God nu nog meer doen om ons op de knieën te krijgen? Vanmorgen stond ik in Gods naam op de fluit te spelen. We hebben toch wel gedanst. En vanavond sta ik een klaaglied te zingen over Gods toorn, over wie volhardt in de zonde en de onbekeerlijkheid. En we wenen toch wel mee, we gaan toch wel door de knieën. Ik kan me zo voorstellen dat de jongste zoon met knikkende knieën naar huis ging naar zijn vader. En dan mag ik vanavond toch weer op de fluit spelen. Die vader die zijn zoon stond te verwelkomen. Zijn liefde zo groot. Kijk, en als je mag geloven dat je van die toren van God verlost bent. En gered door het offer van de Heer Jezus, die ons op zijn schouders en aan zijn hart had. Dan wil je toch niets liever dan in dankbaarheid achter Hem aangaan. En het eerste is dan dus het gebed. En het tweede wat we aan dankbaarheid hier tegenkomen, dat is het gebod. Vers 23. Het is de genade van God en de liefde van God die David mild maakt naar anderen. Maar David zei, zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat de Heere ons gegeven heeft. Kijk, hier is David weer op zijn plaats. Hier gaat de dankbaarheid de boventoon voeren. Niet wat ik buiten heb gemaakt, wat ik terug heb veroverd. Nee, wat de Heere ons gegeven heeft. En wat is er dan aan de hand? Nou, ze zijn dus, hebben die slaaf gevonden en ze zijn op het spoor gezet waar ze de buit terug kunnen halen. En gelukkig, alles is er nog, alle vrouwen en kinderen, ze leven allemaal nog. En ze nemen ze weer mee. Ze maken ze buit. Tenminste, de helft van Davids legertje. Want 200, die waren er zo moe, die konden niet eens meer de beek overkomen. Die waren vermoeid achtergebleven. En dan zegt een deel van die mannen die net de buit terug heeft gevoerd, van ja, die gaan we toch eventjes niet met hen delen. Ze hebben er niks voor gedaan. Wij hebben er hard voor gevochten. Ik denk dat hier de dikke ik-mentaliteit spreekt, gemeente. Ze houden totaal geen rekening mee dat die andere mannen zwak waren, kwetsbaar. Maar het verdienmodel, ik heb het verdiend. Ik heb er recht op, het rechte model. Ikke. Maar David gaat ons vanavond voor in het dankbaarheidsmodel. En daarin staat de liefde centraal. Liefde voor de Heere en liefde voor onze naasten. Ons formulier noemt dat gezind om dankbaarheid aan God te bewijzen. En een ernstig voornemen om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met onze naasten te leven. En dan krijgen we zomaar in dit dankbaarheidsmodel van David vier lessen mee. Het eerste is de erkenning dat al het goede van God komt. Hij spreekt over de buit niet wat wij terug hebben veroverd, nee, met wat de Heere ons gegeven heeft. Gemeente, laten we eens kijken naar wat we allemaal hebben. Moet je van de week eens over nadenken. En dan denken, dat is nou wat de Heere mij gegeven heeft. Ga je anders kijken naar je geld? Dan geef je niet iets van jezelf aan de collecte. Maar dan geef je iets door wat je van de Heere gekregen hebt. En dan mag je de talenten die hij gaf en de gezondheid, die mag je als een geschenk van hem zien om te besteden ten nutte van anderen. En dat geldt ook voor de geestelijke gaven. Paulus zegt, wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Kijk je nooit op elkaar neer. Maar dan wil je niet anders dan anderen laten delen in wat God je gaf. Je sterke in de Heer je God maakt gunnend en maakt mededeelzaam. Tweede wat we uit dat dankbaarheidsmodel kunnen leren is dit. Gods geboden zijn richtinggevend. Want David kende kennelijk de wetten van God. In nummer 31 vers 27 staat. En verdeel wat meegenomen is in twee helften. Tussen hen die aan de strijd deelgenomen hebben. Die met het leger uitgetrokken zijn. En heel de gemeenschap. David kent het woord van God. En hij past het ook toe. Dat is leven in dankbaarheid. Je Bijbel kennen. Daarom, jongens, jongeren, lees je Bijbel trouw. Zodat je bekend bent met de wil van God. En ouderen laten we daar onze jongeren in voorgaan. Opdat we in de praktijk van ons leven weten hoe God wil dat we leven zullen. Dan de derde les uit dat dankbaarheidsmodel. De liefde brengt bij de gulden regel. Alles dan, wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Een woord van de Heer Jezus. David toont barmhartigheid in deze gulden regel. En laten we als christenen zo in onze maatschappij staan. We leven in een land waar een neoliberale wind waait. Ieder voor zichzelf. Individualistisch. Iedereen is zelfverantwoordelijk. En je moet de regie in eigen hand nemen. Maar wie ontfermt zich over de kwetsbaren? Over de oververmoeiden in onze maatschappij? Over de psychisch belasten? Wie ontfermt zich over het leven in de moederschoot? En over de eenzame ouderen, zullen we als christen ons hierin onderscheiden. En in ons leven van dankbaarheid, niet alleen vechten tegen zonde, vroeger zeiden ze zonde van bedrijf, zonde die je echt doet, maar ook uitkijken voor zonde van nalatigheid, dat we geen dingen nalaten. Wat zei de Heer Jezus? Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. De liefde breng dus bij de gulden regel. En het vierde wat we uit het dankbaarheidsmodel kunnen leren, dat is het broederlijk vermaan, zusterlijk mag ook. Zo moeten jullie niet doen, mijn broeders. Wat zegt David dat betrokken? We lezen in de Bijbel, het zijn slechte en verdorven mannen. Dat is heel wat. Maar David zegt tegen hen, zo moeten jullie niet doen, mijn broeders. Broederlijke vermaning. Zou dat in onze gemeente nog functioneren? Jongeren, is dat onder jullie nog zo, dat je elkaar aanspreekt? Niet uit de hoogte, niet veroordelend. Maar gewoon om elkaar vast te houden bij God en zijn dienst. Ouderen, durven we het nog? Of zijn we al zo individualistisch dat we ons niks meer laten gezeggen, ook als gemeente onderling? Is er nog iets over? Het is mooi om het kringwerk van de week eens over door te praten. Is er nog iets over van het broederlijk en zusterlijk vermaan onderling? Maar dan wel vanuit die liefde. Waar David het hier over heeft en waarvan Paulus later zegt: daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. Leven in dankbaarheid, gebed en gebod. Bonhoeffer zei het zo: het gaat voor een christen om drie dingen. Bidden, het goede doen en wachten op Gods tijd. Ik las vanmiddag en ik zou daar zelf meer over na moeten denken. Weer een avondmaalstafel dichter bij de bruiloft van het Lam. En wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Als mens naar Gods hart. Amen. Zullen we samen danken, bidden en voorbeden doen? Heer in de hemel, wij danken u voor deze avondmaalzondag, die ons weer een avondmaalzondag dichter brengt bij de bruiloft van het Lam. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheim. En we danken u, Heere, dat ook ons vanavond de Heer Jezus voor ogen is gesteld, met die namen op zijn schouders en die namen aan zijn hart. En daar moeten we het van hebben. Als we aan het avondmaal mochten gaan, als we nog niet mochten, als we niet konden, als we niet durfden, als we niet wilden, hoe het in ons leven ook is, we danken u dat deze Heer Jezus ons verkondigd is. Leer ons amen zeggen. Amen op zijn offer. Amen op zijn genade, opdat we ons mogen sterken in u de Heere, onze God. En als we dan bedenken, Heere, wat dat Heer Jezus gekost heeft, doe ons dan in gebed en gebod, in een leven van dankbaarheid, achter hem aangaan. Heere, vul ons met uw geest, opdat we van kracht tot kracht voortgaande een biddend leven leiden, als jongeren en als ouderen. En opdat we in ons bidden telkens zoeken naar uw wil, die lange brief van u openen, om ons te laten gezeggen en uw geboden in praktijk te brengen, om het uit te dragen in deze wereld om ons heen, waar de gure wind van de Satan waait, om de liefdegeur van Christus te verspreiden. Schenk ons daartoe uw genade, opdat uw gemeente hier groeien mag, in de diepte en in de breedte, en uw naam groot mag zijn, en wij Maranatha gemeente zijn, die uitziet naar uw komst. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de erekroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Heere, dat we zo leren dankbaar te zijn, verlangend te zijn. Gaat u met ons te week in. Wees bij ons, Heere, als we eenzaam zijn, als we verdrietig zijn, als we diep bezorgd zijn over de ziekte van geliefden of van onszelf, als er moeilijke dingen zijn die we maar niet klein kunnen krijgen, als we het psychisch moeilijk hebben, als mantelzorgen zijn ons zwaar valt, als we als jongeren in de knoop zitten met onszelf of met anderen, als het thuis niet goed en niet fijn is, o Heere, er kan zoveel zijn. We leggen het voor u neer en we bidden, wees u ons in deze week een genade God. En dat we in al onze moeite, zorg, pijn en verdriet ons ook aan dat beeld op mogen trekken van die hoge priester met het volk op zijn schouders en hart. Zo bidden we. Heer Jezus, kom spoedig om alle dingen nieuw te maken, opdat u dan eeuwig onze volkomen dankbaarheid ontvangt. Maranatha. Amen. Psalm 117, gemeente. Psalm 117. Loof, loof de Heer, gij heidendom. Daar bent u en daar ben ik. Gij volken, prijs zijn naam alom. Zijn goedheid is oneindig groot. Psalm 117. Dat mag ik dan ook zeggen, fijn dat u er was, gemeente. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heere onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.